Hoi, ik ben May.
En ik ben Iris en samen ruimen we op een humoristische manier misverstanden en vooroordelen over de meest uiteenlopende topics uit de weg.
Dit is de Maar Je Lacht Toch Nog podcast.
Halleluja. Ik zag gewoon al dat hij aan werd.
Niet, ja, licht dat je barst.
Ik dacht, ik wil graag dat iedereen mijn zangkunst aanwaart.
Aanwaart?
Nee, ik bedoel aanschouwt. Soms kan ik echt opeens geen Nederlands.
Ik ook niet. Dan ben ik gewoon alle woorden vergeten en denk, nou, je snapt wat ik bedoel.
Ja, net zoals dat ene woord wat hierop lijkt.
Ja, dat ik laatst ook gewoon niet op dat spreekwoord kon komen. Toen, ja. Toen zei ik, nu sla je echt met een hamer op tafel. En je wist wel waar ik het over had.
Ja, klopt. We hadden ook een keer, dat zeiden we hier in een podcast van, ja, je weet wel iets met vuur. En toen het een van onze luisteraars met die stuurde ons wat het echt was. Ik ben nu
echt iets. Ja. Oh, wat grappig.
Nou, ik weet het niet eens meer. Dat is toch erg. Als diegene nog een keer luistert, stuur alsjeblieft nog een keer, want ik ben dat weer vergeten.
Ik heb hier echt een sikke blauwe plek.
Oh, wat heb je gedaan?
Ja, dat weet ik niet, maar het doet echt pijn.
Oh.
Nou, dat wil ik even meedelen. Mijn huisgenoten zitten helemaal onder de muggenbulten. Maar ik zei vorig jaar in Bali ook. Jij zat ook helemaal onder. Ik word gewoon niet gestoken.
Ja, ik vind het echt...
Ik vind het heel chill.
Ja. Hoezo is mijn bloed ook weer zo lekker?
Ja. Ze zuigen jou lekker leeg. Mijn mot ze niet hebben.
Ja,
snap ik wel. Anyway.
Over muggen gesproken.
Helemaal niet over muggen gesproken. Maar we gaan het hebben over parentificatie. Is dat het Nederlandse woord? Parentificatie?
Ja, toch? Ja.
Parentification.
Takelijk.
wat eigenlijk wel aansluit op het onderwerp van vorige week. Want toen hadden we het een beetje over de ouder-kindrol.
Ja.
En... Misschien moeten we eerst uitleggen wat het is.
Ja.
Voordat we verder gaan.
Ja. Nou. Ja. Parentificatie is eigenlijk wanneer het kind de rol of de ja of het gedrag of wat eigenlijk hoort bij een ouder overneemt. Omdat een ouder dat of niet kan of zelf niet doet. Dus wanneer bijvoorbeeld een kind gaat zorgen voor een ouder of... de zorg voor broertjes en zusjes overneemt. Of, nou ja.
Ja.
Je kent het wel.
Maar klopt. Maar het hoeft niet per se visible te zijn.
Nee.
Het kan ook het gevoel zijn of juist het aanpassen aan. Het hoeft niet zo te zijn dat jij je moeder aankleedt, zeg maar.
Nee.
In die zin van zorgen.
Ja, ja.
Het is inderdaad, het gaat wel... Het is best wel een breed concept.
Ja.
Ik vraag me af, zat hier net over na te denken toen ik naar jouw gezwel aan het luisteren was... Is er ook iets van childification? Dat de parent doet alsof...
ik denk het wel.
Child is.
Vast wel.
Anyway. Ik denk dus dat...
Dus, ja.
Eigenlijk, mijn theorie is dat at some point elk kind wel een keer de rol van ouder neemt. Niet per se altijd, maar gewoon wel eens een keer.
Ja.
Dus ik zie ook heel veel, bijvoorbeeld bij mijn opa en oma... En van beide kanten, nou, en mijn opa en oma en dan mijn oma, die zijn allemaal overleden. Maar at some point werden zij ook, zorgden mijn ouders zeg maar meer voor hun dan andersom.
Ja.
Omdat ze gewoon ouder werden en niet meer konden en bla bla bla. Mm-hmm. En ik denk dat het gewoon eigenlijk voor heel veel mensen at some point in their life, kan in de jongere jaren zijn of ouderen, dat ze iets moeten doen voor een ouder wat eigenlijk niet helemaal bij hun... rol hoort.
Ja, maar dan vraag ik me dus wel af, zeg maar, want als ouders ouder worden en zeg maar zelf echt niks kunnen doen, dan is het wel meer geaccepteerd of zo dat je dat dan doet.
Het sterker nog, het is
bijna verplicht.
Ja.
Want to be honest, ik had vorige week was dat een gesprek met een systeemtherapeut en die zei ook van, het was echt niet oké dat je vroeger dan voor je ouders hebt gezorgd en zo. Dat komt later wel. Toen dacht ik, doe je
later. Later? Moet nog een keer komen opdagen. Ik heb het toch
maar,
al gedaan.
Maar dat is dan wel... Is dat dan nog wel parentificatie? Of dan niet meer omdat die leeftijd niet meer telt?
Ja, na 40 is dat... Nou, ik denk het wel. Want systematisch gezien, als we dan... Dat is toch, zei je als systeemtherapeut dit? Systematisch gezien ben je toch altijd het kind?
Ja.
En dat je dat doet voor je ouders, die zorgen en zo... Dat is volgens mij... ook gewoon wat meer geaccepteerd, omdat het anders heel zielig is. Ja, je laat toch niet je ouder daar zo, of je vader of je moeder of wie dan ook daar zo zitten. Dat is toch zielig?
Ja, want op een gegeven moment draait die rol om, want eerst is zielig voor dat kind, dat hij dat moet doen.
Nee, maar eigenlijk niet. Want het, ik bedoel, het is zielig voor het kind, maar dat wordt vaak niet gezien.
Ja, maar ik bedoel, vroeger, als het kind echt nog klein kind is, dan is het zielig voor dat kind. Maar als die ouder bejaard is, dan is het zielig voor die bejaarde. Is het mijn sens?
Nee.
Oh.
Ik bedoel, als je parents vacation in de jeugd hebt, bedoel je?
Ja.
Ja, maar dat wordt vaak niet gezien als zielig, omdat het vaak niet opvalt.
Nee, oké, zo. Ja.
En het is wel zielig.
Ja.
Maar en dan, ja, met ouders die ouder worden. Daar zit ik ook soms wel eens over na te denken. Als mijn ouders straks bijvoorbeeld naar zo'n verpleeghuis moeten of zo. Ja, je kan. En mijn broer woont in het buitenland. Ik weet ook niet of ik in de buurt woon. Dan.
Ja.
Wat ga je dan doen? Ja. Ga je dan ook verhuizen terug naar bijvoorbeeld dan Nederland? Nou, ik zie het aan je hoofd. Jij zou dat niet doen.
Nee.
Maar ik vind het ook heel zielig om iemand daar zo te laten zitten of zo. Aan de andere kant zijn ze wel weer op goede plek in dat huis.
Ik heb oprecht al een gesprek met mijn ouders daarover gehad. Want ze willen het absoluut niet dat ik dat ga doen.
Oké.
Dus dan dacht ik, oké, ik heb gelijk geaccepteerd wat je net zei. Mag een zwarte bit.
Heb je eigenlijk maar zeggen, heb je een contract ondertekend? Want ouderen kunnen soms ook wel een beetje zo doen van, ja, ik zit wel helemaal alleen hier de hele dag.
Ja.
En dan voel ik alweer, want ik ben weer zo'n gevoelig kind, die dan denkt, oké, ik kom wel elke dag van 9 tot 5.
Woon maar bij mij.
Ja.
Ja.
Oh, laatst vertelde iemand dat. Die persoon is, weet ik veel, 50 of zo. En die vertelde dus dat ze misschien haar moeder bij haar in wil laten trekken. Omdat ze heeft zo'n heel groot, beetje zo'n herenhuis, weet je wel. Mm. En meerdere verdiepingen. Dus om dan één verdieping, waar ook gewoon, volgens mij dan ook gewoon badkamer zou zitten. Maar om dan aan je moeder te geven. Ik weet niet, lijkt mij echt
de helpaarde.
Een opgave, ja. Waarschijnlijk klink je dan heel bot of zo, maar het is gewoon. Want dan ga je ook eigenlijk de rollen omdraaien.
Ja. Maar misschien moeten we eerst even gaan naar de vraag van de week.
Klopt. Nee,
want als het hierover gaat, zeg maar, de vraag van de week is: hoe herken je parentificatie? En wat kan dat met iemand doen? Nou, hebben we antwoord opgegeven.
Maar voordat we daar weer antwoord op gaan geven. Wat is jouw breakdown deze week, dit uur?
Nou, to be honest, ik heb deze week echt heel veel breakdowns gehad. En het is allemaal eigenlijk een beetje om hetzelfde of zo, dat ik dan echt het gevoel heb dat my life dan te veel wordt of zo. Dat ik denk, ik denk gewoon omdat er is gewoon a lot wat er speelt of zo, denk ik. Niet per se erge dingen, maar wel dat het gewoon veel is dat ik dan denk, oh, ik heb het niet allemaal mee op een rijtje. En laat ik even één voorbeeld nemen. Bijvoorbeeld zaterdag. Toen ging ik mijn vader ophalen van een feestje. Uh-huh. En hij was helemaal aangeschoten. Ik ging echt stuk. Met, hey, Iris. Nou, prima. Toen zei hij van, ik was daar om 3:00 PM, zei hij, wil je me om 6:00 PM ophalen? Net alsof hij een klein kind.
Nou, zo'n parentificatie. Ja, maar zeg, parentificatie right there.
Maar ik zeg, ja, is goed, joh. Dus ik ging weer weg. Maar mijn oma, die was daar ook even op haar fiets gekomen. En toen liep ik met mijn oma mee. En toen moest mijn oma helemaal huilen bij de fiets over hoe erg ze het leven niet meer leuk vindt. Want mijn opa is dus overleden afgelopen november. Van, oh, en ik vind het echt niet meer leuk hier. En nu en dan zie ik haar zo staan met haar fietsje. En dat ze dan kilometers al. Dus je ziet op die kilometer tellen echt dat ik denk, nou, ik weet niet, al iets van 100 kilometer gefietst in een week. Dat ik denk, oh, oké, veel plezier. Maar dat ik dan zo denk van, oh, zo zielig vind ik dat allemaal. Dan zeg ik van, dan moet ik dat nu allemaal alleen doen. En ik vind het gewoon helemaal niet meer leuk. En nou, ik kan gewoon echt überhaupt al niet tegen dat oude mensen moeten huilen, want dat kan ik gewoon niet aan. En dan al helemaal, als het je oma is, dan voel ik me ook alweer schuldig dat ik dan niet daar 24/7 op de bank zit of zo. Mm-hmm. Dus toen ging ik ook in de auto rijden naar huis, dan had ik helemaal een breakdown. En toen dacht ik, oh, en ik ben ook al geen goed kleinkind en blablabla. Omdat ik het zo zielig vond dat ik dan denk, eigenlijk kan ik daar niks mee. En over rollen gesproken en zo, is dat niet mijn rol om dat te doen. Los van het zijn van gewoon soms op de koffie gaan en gewoon als kleinkind zijn. Maar wel dat ik dan echt denk, oh, give all your pain to me. Dus eigenlijk was het een breakdown over iemand anders' breakdown.
Ja.
Ja.
Ik vind het ook echt heel steun.
Ja.
Vooral omdat je niks eraan kan doen.
Ja.
Want je kan inderdaad ook niet zeggen, oh, nou, dan kom ik nu elke dag langs.
Ja.
Terwijl ik kan me zo goed voorstellen dat als wij dat zijn over 50 jaar, 60 jaar, ja. Dat je dan ook denkt van, ja, er is hier niemand voor mij of zo. Of iedereen om je heen gaat natuurlijk ook dood.
Ja, dat je inderdaad gewoon echt 50 jaar getrouwd bent of zo met iemand of 60. En ja. Dat je dan opeens dat niet meer hebt.
Ja,
ja.
Dat is echt bizar.
Ja.
Je kan ook, je weet wel dat het een keer gaat gebeuren, maar je kan je daar niet op voorbereiden.
Nee.
Ja, ik heb dan gewoon echt soms dat ik denk, oh, waren ze maar allebei tegelijk gegaan.
Ja, maar mijn oma die zei ook van in de eerste week dat mijn opa dus overleden was, had mijn oma ook gezegd van de grootste reden dat ze zeg maar moest huilen, was dat ze zei, ik was zo graag als eerste gegaan, zeg maar. Dat ze gewoon graag niet. Ja, zij was gewoon graag als eerst gegaan, omdat het is ook wel zo. Want mijn opa deed ook dingen als. Ze maakte echt nog. Ze zijn wel 80, maar ze maakte echt nog reisjes naar de Sahara en zo. En gewoon naar Jordanië. Mm-hmm. En dat regelde mijn opa allemaal. En mijn oma die volgde wel en die dacht: oké. En ook met financiële dingen, dat deed mijn opa ook allemaal. Dat moet mijn oma nu helemaal dan opnieuw leren. Dus zij zei ook van, ik had echt gehoopt dat ik gewoon als eerste zou gaan.
Ja. Maar ja, dat snap ik. Maar dan had je weer een probleem gehad met je opa.
Ja.
Zeg maar, het is altijd kut voor degene die achterblijft.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, en nu? Ga je nog kijken naar het ouderenfonds of zo?
Ja, nou, ik wou misschien wel gewoon daar naar kijken hoe dat zit of zo. Maar kijk, ik denk dan ook, we zijn met z'n drieën qua kleinkinderen en zo. En mijn vader en zijn vriendin is er ook. Dus op zich, en ze heeft op zich ook wel vrienden. Dus het is niet dat ze niks doet, het is meer echt gewoon.
Ja, gewoon te rouwen.
Ja.
Ja, daar doe je ook niks, zeg maar. Daar, nee. Hoe kut dat ook is, je moet daar doorheen.
Ja, en vooral het eerste jaar natuurlijk, want dan is alles. Bijvoorbeeld, mm-hmm. Dan nu is het zomer en dan denk je, oh, samen zomer.
Ja.
Of ja, weet ik veel, dan is het verjaardag en dan, nou ja.
Ja. Ja, dat lijkt me ook echt heel lastig.
Ja.
Conclusie, niet trouwen.
Precies. Blijf altijd alleen. Nee.
Nou, dan weet je wel waar je aan toe bent.
Ja. Maar en ja.
Dat is een grapje voor als luisteraars ja. Nu denken, jullie hebben dit gezegd.
Ja. Ja.
Oké, zullen we naar het onderwerp gaan?
Ja.
Oké.
Nou ja, eigenlijk gewoon over parentificatie gesproken. Ook gewoon daarin kun je soms als kind, zelfs maakt niet uit hoe oud je ouders zijn, zo erg gewoon die pijn overnemen van je ouders. Mm-hmm. Omdat je systematisch gewoon wil als kind dat het je ouder goed gaat. Volgens mij schrijven we daar ook over in ons boek, zelfs als dat ten koste gaat van jezelf. Omdat dat gewoon, dat zit er van nature in als kind. Zo werkt dat gewoon. Je wil gewoon graag dat het je ouders goed gaat. En als het jou dan minder gaat, dan boeit dat eigenlijk niet. Zeg maar, als je later dan, als je volwassener wordt, misschien dat je daar dan iets beter naar kunt kijken, dat dat niet helemaal oké is. Maar vooral jonge kinderen, die doen dat onbewust gewoon, dat ze zichzelf aan de kant zetten van, oké, nee mama, niet huilen hoor. Zeg maar zo.
Maar het is ook heel moeilijk. Soms is het heel duidelijk om dat aan te tonen. Dat je dus. Wow. Dat geluid ging even weg. Hoorde je dat?
Ja.
Yeah. Anyway, soms is het heel moeilijk om aan te tonen wat je allemaal voor een ouder hebt gedaan.
Yeah.
Omdat het zo in de kleine dingen zit. En dan kan er heel makkelijk worden gezegd van, oh ja, maar weet je, dat doet iedereen wel eens. Of dat is toch gewoon een kleine moeite.
Yeah.
En soms is het wel heel erg zichtbaar. Maar voor een kind is het denk ik altijd lastig om daarbij stil te staan. En ik denk dat daarom ook zoveel jongeren daar echt pas achter komen in hun 20s. Of misschien sommige mensen zelfs pas als ze 40 of 50 zijn of 80. Dat ze dat altijd hebben gedaan.
Ja.
En dat is zo, omdat het gewoon zo erg is genormaliseerd of zo, dat je bepaalde dingen doet. Of als je, ook als een ouder ziek is, kijk, die ouder kan er absoluut natuurlijk niks aan doen. Alleen een kind gaat dan wel in de rol van zorgen voor.
Ja.
En daar moet ook naar gekeken worden. En soms is een ouder helemaal niet ziek en gebeurt het een beetje zo stilletjes. En daar moet ook naar gekeken worden. Alleen het is gewoon lastig. Ja, ik weet niet.
Ja.
Het is, staat ook heel vaak in het teken van, ik weet niet, niet aanstellen. Of ja, maar het is toch ook wel gewoon goed geweest of bla bla.
Ja, en inderdaad, wat je net ook zei onder mond van... Ja, maar dat doet iedereen toch wel? Dat betekent toch niet dat het oké is?
Nee.
Want ik moet wel zeggen, ik denk wel dat het... naarmate de jaren vorderen... dat het zeg maar beter is geworden dan dat het bijvoorbeeld vroeger was. Want als ik dan kijk naar de tijd dat mijn opa en oma kind waren... dan was het heel normaal dat je als kind gewoon... voor je jongere broertje en zusje ging zorgen... omdat je uit een gezin van 6 kinderen kwam of zo. Of dat je mee ging werken en zo. Dat was heel normaal. Terwijl als je dat nu doet, dan kan dat eigenlijk echt niet meer.
Nee, maar ik snap... ik zag laatst op TikTok zo'n account van iemand... die dan echt 12 kinderen had. En dan denk ik, ja, ten eerste, hoe doe je dat 12 keer, zeg maar, dat eruit gooien? En hoe kan je dan verwachten dat je aan iedereen evenveel... Dat kan met 2 kinderen al niet, dat je evenveel aandacht geeft aan allebei. Want dat kan gewoon niet. En dan heb je er dus 12. Dan gaat dus gegarandeerd meerdere kinderen gaan voor elkaar zorgen.
Ja.
Of, ja.
Dan dwing je dat eigenlijk af.
Ja.
Ja.
Dat is toch heel gek.
Ja, soms denk ik echt, zeg maar... ik snap het niet. Maar ik zou me het ook niet kunnen voorstellen. Er zijn mensen.
Maar ergens.
Die willen bijvoorbeeld een groot gezin of zo. Maar soms denk ik echt tot een bepaald punt, Allah. Maar ook op een bepaald punt denk ik... Dan vind ik het gewoon egoïstisch.
Mm-hmm.
Ten eerste, überhaupt gewoon... Als ik kijk naar het milieu en zo, ben ik het al niet mee eens. Maar ook gewoon dat ik denk... Dat denk even na bij je kinderen. Dat ik denk, het is leuk dat jij helemaal obsessed bent with having children. Maar kijk even.
Ja, klopt. En ook, überhaupt, hoe doe je dat financieel? Maar soms denk ik dan ook, ja, het zijn wel die mensen die ook miljoenen volgers hebben. Om die daar dan voor kunnen leven.
Ja, dan denk ik, nou doe je het daarvoor. Dan is het eigenlijk ook gewoon child labor. Ja, of gewoon bijvoorbeeld... Ik keek dat vroeger wel altijd met 20 kids en counting.
Oh ja, ja.
Dat ik echt, zeg maar... Ik was gewoon gefascineerd dat ik denk... Jezus, hoe dan? Want dan had je de oudste broer of zo... Die had alweer 3 kinderen. En zijn jongste zusje moest nog geboren worden.
Ja, dat is toch bizar.
Dat is toch echt debiel.
Dan heb je dus gewoon als... ik ken ook iemand trouwens... Waarvan zij heeft al een kind... En dan haar...
Moeder?
Nee, haar ouders zijn al gescheiden.
Ah.
En dan die vader heeft een nieuw, zeg maar, een kind weer uit het tweede leg. Zoals je dat noemt. En dat is toch... Dan heb je dus... Dat is zo raar, lijkt me dat.
Ja, maar voor je kind is die tante dan jonger dan jij.
Ja. Ja. En dan, zeg maar... Wacht, ik moet eventjes uit... uitvoeren hoe dit werkt. Maar dan heb je dus gewoon... Stel je voor dat ik een kind krijg nu en mijn moeder ook. En dat ze dus die gewoon even oud zijn. Dat is toch gek?
Ja, echt zo.
Maar goed, iedereen moet doen wat ze doen. Wij judgen niet. Maar...
Nou, op sommige dingen.
Ja. Ik zie altijd die meme toch van... But who are we to judge?
Ja. After having judged. Ja.
Ja, ik vind dat ook... Maar parentificatie... Weet je, dat is het lastige... Je kan dat niet tegen ouders zeggen, want ouders zien dat denk ik niet. Op het moment dat dat gebeurt, zien ze dat... Dat is ook in de vorige aflevering waar we het hadden over hechtingen.
Mm-hmm.
Dat met de mensen met wie dat gebeurt, het is heel moeilijk om het daarmee over te hebben. Omdat ze dat vaak niet inzien.
Ja, en vooral inderdaad, de eerste reactie is meestal in de verdediging. Nou, dan kun je dus niet echt een gesprek voeren.
Nee, dan denk ik, oké.
Ja.
Ik heb deze verloren.
Ja.
Het is wat het is. Maar goed, wat doe je tegen parentificatie? Want ik denk echt pas dat je, als je jonger bent, kun je daar echt weinig tegen doen. Want je kan wel dan schreeuwen en zeggen van nee, doe ik niet, bla bla. Maar dan zegt die ouder weer van je gaat het nu doen of zo. Of ik denk echt pas als je loskomt van het gezin, uit alleen woont en zo, dat vanaf dat moment je pas een beetje in kan zien wat er eigenlijk allemaal heeft afgespeeld en zo.
Ja, ik weet wel. Dat ik op een gegeven moment, toen was ik 18. En toen pas, dat is eigenlijk heel laat. Maar toen pas kwam mij ineens de realisatie van, dit is eigenlijk helemaal niet healthy.
Ja, dat bedoel ik.
Wat voor relatie en zo. En pas toen ging ik ook actief zeggen van, oprecht gewoon letterlijk zeggen van, nou, dit is niet mijn rol. Dus doe het niet.
Nice. Alleen, ja, maar dan ben je dus al 18.
Ja, maar dan ben jij wel degene die gewoon dat hele gezin dan opschudt. Want het is een soort verhouding wat er is ontstaan op basis van hoe dat jij dus ook boven aanstaat, zeg maar. Mm-hmm. En als je dan ineens wat anders gaat doen, dan denken die anderen ook, ho eens even. Hallo.
Dit is niet chill.
Het ging altijd zo. Dus het is ook wel zo dat het eerst misschien dan eventjes opgeschud wordt. Maar ja, dat moet er maar. Ja, gewoon maar... even de pleister eraf trekken.
Het feit dat jij dat al zegt, betekent dat je dus al de rol, verkeerde rol hebt. Dat jij moet zeggen van, dit is niet mijn rol.
Ja, klopt.
Dan neem je alweer de hogere rol aan.
Dat is ook moeilijk, want inderdaad, om daaruit te komen, moet je eigenlijk ook boven die anderen al staan. Dus dan weet ik eigenlijk ook niet of je ooit in die... Nou, misschien wel dat je eerst in een nog hogere rol moet om iedereen te educaten. Om vervolgens dat die anderen zelf ook dat inzicht hebben en minder van jou gaan vragen.
Misschien. Ja. Ik denk wel dat je je grenzen kan leren stellen en kan zeggen van dit ga ik niet doen of wat dan ook. Maar ik denk wel dat als het zo erg in je systeem zit, dat je heel lang nog het gevoel gaat hebben dat je het eigenlijk zou moeten doen.
Ja.
En dat die grens eigenlijk heel onnatuurlijk voelt en dat je nog steeds... Want sommige mensen kunnen zeggen, nee, dat ga ik niet doen. En dan is het ook gewoon klaar. Terwijl ik voel daar dan heel veel nog bij van, oh, het spijt me echt. En ik zou het wel willen doen of bla bla bla, maar het is eigenlijk gewoon niet mijn rol. En eigenlijk wil ik het eigenlijk helemaal niet, maar... Ja, ik weet niet.
Maar dat schuldgevoel, dat is echt... Ik kan me ook niet voorstellen dat sommige mensen dat dan niet hebben. Dat die dan gewoon kunnen denken, hoezo, dat doe ik toch niet. En ik denk, ik snap wel, ik denk inderdaad ook, hoezo, dat doe ik toch niet. Maar na die zin komt bij mij, oh, het spijt me zo erg, oh mijn god. Het spijt me dat ik besta help.
Ja, wat ik net zei dus.
Ja, precies.
Alright. Zullen we naar de TikTok section gaan?
Ja. Ik film soms zelf ook what I eat in the days voor mijn recovery account. Maar zorg wel dat ik genoeg eet en anders deel ik ze niet. Hebben die niet... Ik heb het gevoel dat ze al een keer dat hebben gehad.
Nee, want dit was van een recente video. Dit was van dat jij zei... je kan niet iets delen zonder dat het triggerend is. Daar werd dit onder gereageerd.
Oh, ja.
En,
misschien omdat we al heel vaak van dat soort comments krijgen dat ik dacht...
Ja. Maar ik had deze... gekozen omdat er stond maar wel dat ik genoeg eet.
Ja.
Ja, dat is toch het hele probleem van de What I Eat in a Day video. Dat je dus blijkbaar film jij dat dus als je genoeg eet, maar wat is genoeg? En hou het gewoon lekker voor jezelf.
Ja.
Want wat voor de ene genoeg is, voor de andere niet genoeg. En ook dan moet je dus aantonen dat je genoeg eet. Dat is ook een beetje eetgestoord.
Ja. Want wie bepaalt of jij genoeg eet? Jij niet.
Ja. En anders deel ik ze niet. Deel ze gewoon sowieso niet. Ik snap echt niet de hele trend rondom what I eat in a day. Ik snap echt niet dat mensen niet zien dat het zo schadelijk is.
Ja.
En ook al die mensen onder zo'n eating disorder recovery account zeggen dan van... Oh, dit is zo helpful en bla bla bla. Denk ja, het voedt je eetstoornis. Yeah. Het voedt niet jou als healthy person.
Ja, of zeg maar... Ja, precies. Ik heb gewoon ook geen woorden voor, want bijvoorbeeld mensen die dan... Stel, het is een video waarin er meer gegeten wordt dan jou. Dan jij.
Jezus.
Oh my god. Nou, jij eet. Alleen, dan denk je ook, oh jee, het is helpend. Want nu mag ik eindelijk meer eten. Mm-hmm. Maar wel tot dat bepaalde punt.
Ja, en dus ook weer vergelijken met wat iemand anders doet.
Ja.
En ook als stel, iemand eet te veel voor in jouw ogen. Dan denk je dus gelijk, nee, sorry. Iemand eet minder dan dat jij doet.
Ja.
Dan denk je, oh, ik eet te veel.
Ja.
Terwijl, ja. Maar dat is ook gewoon zo erg bezig zijn met anderen. Echt kapper gewoon mee. Ik heb ook echt, er zijn best wel een aantal van die recovery accounts die dat heel vaak doen. Mm. En ik wil daar echt heel graag wat van zeggen. Alleen ik weet gewoon dat die mensen gaan dat niet inzien.
Nee.
En dan vraag ik me af, moet ik daarvoor vechten of moet ik dat laten?
Ja. De allerlaatste TikTok die ik heb gemaakt, die gaat daar ook over.
Ja, weet ik.
En die gaat ook... Eigenlijk een bepaalde account. Maar goed. Er is trouwens ook een stitch opgemaakt op die video.
Oh, op die nieuwe?
Ja, en ik heb in een van de volgende afleveringen... heb ik die reactie uit die stitch even opgeschreven. Dus
zin in. Dan... daar kijk ik wel naar uit.
Ja, het is pas over 15 afleveringen of zo.
Dus november 2038. Horen jullie? Wat door die video staat.
Ja.
All right. Het was me weer een genoegen.
Maar niet...
Oké, dag Patrick.
Dag.